Goedemorgen iedereen. Ik hoop jullie hebben goed geslapen. Ik deed dat zeker, een beetje kort, maar toch altijd lekker. Ik zou graag met gebed willen beginnen. Dank u, Hemelse Vader, voor dit morgen. Dank u voor deze dag. Heren, de dagen van ons leven, die vliegen voorbij. En voor we het weten zijn het maanden, zijn het jaren. En heren, wij willen ons leven in uw hand plaatsen. Wij willen dat u gaat doen met ons leven wat u van plan bent. Wat uw gedachten erover zijn. En heren, zo bid ik ook vanmorgen. Wil u ook vanmorgen ons ogen openen om te zien hoe we deel mag hebben. Hoe we aan uw geweldige verlossingsplan, heren. Opdat wij gaan leren kennen wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen. Ik loof u en prijs uw naam. Amen. Amen. Ja, ik denk dat is een heel bekend tekst uit 1 Korinthe 2. En daar mogen we wel vanmorgen mee beginnen. 1 Korinthiërs hoofdstuk 2. En dan staat er over de wijsheid Gods. De wijsheid Gods, de plan van God, het kruis dat voor de wereld dwaasheid is, maar de wijsheid Gods is. En dan zegt Paulus in 1 Korinthe 2 vanaf vers 6. Hij zegt, wij spreken wijsheid onder geestelijke volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld en ook niet van de leiders van de wereld die teniet gedaan worden. Wij echter spreken de wijsheid van God als een geheimnis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen bestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders, je kan de Grieks ook vertalen met de beheerders. Het gaat ook over de geestelijke overheden, de machten, geweten of gekend heeft. Immers als zij die gekend heeft, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. En dat is een interessante tekst, want je kan daaruit ook zien dat de duivel de toekomst niet kent. Ja, de duivel kan ook onze gedachten niet lezen. Hij kan zien of wij op gedachten van pijlen van hem, impulsen van hem reageren. Maar hij zou graag willen dat wij denken dat hij machtiger is dan hij is. Maar het kruis, hij wist niet wat het was. Hij dacht, nu dood ik de Zoon van God. Maar had geen idee wat er aan het kruis gebeurde. En als hij dat wist, dan zou ze het niet hebben gedaan. Nou, dat is een heel interessante opmerking. Waarom niet? Waarom niet? Nou, dat gaan we zo zien. Maar eerst laten we teruggaan naar even waar we gisteravond mee begonnen zijn. En dat was de zondeval. We zag eerst het doel van God met de mens. Het was een liefdesrelatie. Gods doel, gemotiveerd door het feit dat hij liefde is, wil God een liefdesrelatie met de mens. In een verbondsrelatie. Nou, eerst als we nadenken over wat een verbondsrelatie inhoudt, Dan zegt Dirk Prins in zijn boek over verbondsrelatie, zegt hij, een verbondsrelatie is basis een relatie die God soeverein initieert door zijn eigen keuze en beslissing. Ja, dus God besloot, dit is wat ik wil. Het is niet de idee geweest van mensen of van iemand anders, maar ging van hem uit. Hij bepaalt de termen of de voorwaarden waarop hij bereid is om een relatie met de mens aan te gaan. Dus zijn initiatief en zijn voorwaarden. De rol van de mens is om eenvoudig te reageren op Gods aanbod van een verbond en te aanvaarden het relatie dat daarmee samenkomt. Oké. Nou, als de mens in zo'n relatie met God wil komen, en we gisteravond nog zien, is er een enorme probleem. En het probleem bestaat erin dat de mens niet langer meer is naar de beeld en gelijkenis van God. Dat hij een heel andere natuur heeft gekregen als die waar hij mee geschapen is. En, Kijk, we hebben het gisteravond even ter illustratie vergeleken met het hart van een varken. Nou, een varken die wil niet naar de hemel. Waarom niet? Ja, want in de hemel is geen modder. Ja, dus daar is geen gemeenschap tussen licht en duisternis. Het is gewoon uitgesloten. Het zijn twee tegenpolen. Nou, ga alsjeblieft met mij naar 1 Johannes hoofdstuk 2. Eerste Johannes, hoofdstuk 2. En ik lees vanaf vers 15. Heb de wereld niet lief, en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief hebt, de liefde des Vader is niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees. Nou, wat was het eerste vrucht? Aan de boom waar Eva de vrucht van nam. Hij was goed om van te eten. Hij was goed om van te eten. Het was voor de verzadiging van je vlees. En hier zien we alles wat in de wereld is, is de begeerte van het vlees. De tweede is de begeerte van de ogen. Wat was de tweede vrucht aan die boom? Hij was goed om te zien. Wat ik zie, dat wil ik hebben. Ja, al dat, de tijdelijke dingen, de dingen die dan van mij bezit gaan nemen. En de derde is, en het hoogmoed van het leven. In Genesis werd die derde vrucht omschreven, hij was begeerlijk dat ik er verstandig door word. He, en dan als ik een paar titels heb, dan kan ik ook, ja, dan ben ik iemand. Dus het gaat een beetje om, draait om mijzelf te verzadigen, te bevredigen. Het gaat om mijn vlees en alle aspecten daarvan. Het gaat om, ik definieer mij over wat ik heb, wat ik bezit. Hoe meer ik bezit, hoe belangrijker ben ik. Dus in de mensenogen. En dan om wat ik weet en mijn kennis. Maar wat nou, zie je dat precies dat wat aan die boom is, is dat wat in de wereld is vandaag. Ik heb deze boodschap ooit gesproken bij een studentenvereniging. En toen kwam een student naar me toe. En hij zegt, ik vind dat niet eerlijk. Ik vind het niet eerlijk dat Adam en Eva van die boom heeft gegeten. En ik zit met de gevolgen daarvan. Ik vind het niet eerlijk. Ik vind niet, zegt hij, ik vind niet dat God mij daarover kan veroordelen. Nou, goed, dus zeg maar een gemeende intelligente vraag. Dus ik zeg nou goed, ik geef jou gelijk, dat je zo bent, is niet jouw schuld. Ik zeg maar, als je zo blijft, dan is het jouw schuld. Ja, dus misschien kan ik zeggen, ja, ik ben zo geboren, maar de punt is, ik hoef niet zo te blijven. En dat is waar God ons een keuze geeft. Wij zagen gisteravond dat de wil, de vrije wil van de mens was weg. Die varken die houdt van de modder uit zijn natuur. Hij kan daar niet op nee zeggen. Dat is gewoon hoe hij is. Daardoor werd hij ook helemaal blind voor zijn eigen toestand. Blind voor de wereld en denkt, ach ik kan het wel en ik heb God niet nodig. Maar dus gebonden zijn vrije wil weg en in dat natuur dat niet meer zo is als dat God dat wil hebben. Dat is de situatie waar wij mee zitten. En nou biedt God de mens en ons een keuze. En dit keuze, wij denken vaak, denk je nou, het keuze is tussen de hemel en de hel. En als je iemand zegt, wil je naar de hemel of wil je naar de hel? Nou, de meeste mensen, als ze niet gewoon arrogant zijn, of ze die zeggen, nee, natuurlijk wil ik naar de hemel. Ja? Maar de keuze is niet tussen de hemel en de hel. Hier staat, heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. De keuze is tussen de wereld, de tijdelijke, en het eeuwige, de hemel. Dus als je kiest voor de wereld, kom je automatisch in de hel. Maar de keuze is tussen de wereld, leven voor de wereld, en de tijdelijke en de eeuwige. De keuze is niet tussen God en de duivel. Wil ik God in mijn leven of wil ik de duivel in mijn leven? Dat is niet de keuze. De keuze is tussen een leven voor God of leven voor mezelf. Dat is de keuze. De keuze is niet tussen zonde en heiligheid. Maar de keuze is tussen leven voor mijn vlees, het uiterlijke, daarvoor mijn leven inrichten, of een leven voor het innerlijke, voor mijn innerlijke welzijn. Mensen die leven voor de vlees, leven niet direct een grove zonde, maar een heel belangrijk, een uiterlijke. Daarom dat vandaag misschien al die televisieprogramma's die ze hebben, weet ik veel wat, idols en weet ik veel, of de mooiste bruid, ik weet niet eens, ik ken het niet, maar zoiets, weet je. Dus allemaal om uiterlijke dingen, de verheerlijking van hoe je uitziet, wat je kan. Dus dat is de keuze. De keuze is niet zonde en heiligheid, maar leven voor mijn vlees, voor de uiterlijke, of leven voor het innerlijke. Nou, wat we nodig hebben we gisteravond gezien, is dat die mens heeft een nieuwe hart nodig. En daarom zegt Jezus ook voorwaar voor wat ik zeg, indien gij niet wedergeboren wordt. Dus Jezus zegt niet, alleen nou, indien je een nieuwe filosofie aanneemt, hè, is het ware redding, indien jij bij een bepaalde gemeente aansluit, hè, behoort bij een clubje, is dat ware redding, dat zegt hij niet. Hij zegt niet, indien je heel veel doet, je echt je best doet, ja, iedere zondag twee keer naar de gedienst en weet ik veel wat allemaal goede werken en dan ben je gered. Zegt hij allemaal, hij zegt, indien gij wederom geboren wordt. En wat gebeurt er dan? Indien gij niet wederom geboren wordt, zegt hij, zult gij het koninkrijk der hemelen niet zien. Dus je ogen worden niet geopend, maar als je wederom geboren wordt, wordt ineens je ogen geopend. Weet je nou, het is zo'n belangrijke gebeurtenis. Om te gaan zien wie je bent. Ik heb gisteravond ook al verteld. In mijn leven, mijn verlangen was om rijk te worden. He, en de Bijbel zegt, er is een brede weg. En er is een smalle weg. Matthäus 7. Ja, vers 12 en 13. Nou, hij zegt, de brede weg leidt naar het verderf. Het is een brede poort, naar brede weg, naar het verderf. Smalle poort, smalle weg, naar het leven. Nou, ik was op die brede weg. Met alles wat ik bezat. He, ik wou een succes maken. He, ik rijk worden, dat heb ik verteld. Dus zeg maar, ik rij op de figuurlijk gesproken op die brede weg van het leven met zo'n lange, slappe Amerikaanse auto. Met 16 wielen, weet je wel? Rij ik en snel rijk worden, is mijn enigste doel. En wat gebeurde er? Ik kreeg een lekke band. Man, er gebeurde iets wat mij tot stilstand bracht. Dus ik weet, ongelukkig, man, mijn chauffeur, vervang maar die band. Man, ik heb tijd verloren. Er kwam een meisje naar me toe, die zusje van een van mijn vrienden. Zegt, Eddie, als jij nu sterft, waar ga je heen? En ineens zag ik in haar de Heer Jezus, en in de Heer Jezus zag ik mijzelf. En ik zag die weg, die eindigt in het verderf. Kijk mijn toestand, man, wat ben ik egoïstisch, ik leef alleen maar voor mezelf. Kijk, was ik kapot maken. Oh man, en op die avond zeg je, Jezus, kom in mijn hart, kom in mijn leven. Maak van mijn leven wat u wil dat het moet zijn. Weet je? Nou, en dank u, Heer. Nou, ik ben zo dankbaar dat die meisje dat aan me vroeg, weet je? Nou, ondertussen mijn chauffeur, die is klaar met die band. Hey, doei, hè, bedankt. Stap in de auto. En ik zeg aan die chauffeur, naar de evangelische boekhandel. Ja. Wat is met hem gebeurd? Naar de evangelische boekhandel. Kom, ik ga even een sticker kopen. Word nu snel rijk in Jezus' naam. Op de auto plakken. En dan ga ik. Nu ga ik zondag naar kerk. Ik zing heel braaf mee. Weet je wel? Bid, o Heere, zegen mij, Heer, zegen mij. Denk eraan, uw tiende, die wordt groter. Ja. En nu was de vraag, waar eindigt mijn weg nu? Als ik op de brede weg heel dicht bij de smalle weg ben, waar eindigt mijn weg? Nog steeds in het verderf. Als ik heel ver weg ben, voor iemand die heel ver, die God vloekt, die de Bijbel uit elkaar schreeuwt, waar eindigt zij weg? In het verderf. Je ziet wat er moet gebeuren, er moet een ommekeer komen. Er moet een ommekeer. Het is niet het poort dat tot het leven leidt, maar de weg. Dus je moet omkeren naar de smalle weg. En op die smalle weg kom je in een nieuwe levenswandel. En die weg is zo smal, niet omdat hij zo eng is. Oh, je moet oppassen, want je mag dit niet, je mag dat niet. We gaan het later vandaag hebben over de wet en genade. Maar ik geloof hij is zo smal, omdat hij zo duidelijk is. Het gaat niet om al die honderden mogelijkheden, internet, advertenties, weet ik veel, alle adressen waar je naartoe kan. Het gaat om één weg. Wie de wil van mijn vader doet, die blijft eeuwig leven. In alle situaties, Heere God, wat is uw wil? Om uw wil te doen, zegt Jezus, staat er in de boekrol over mij geschreven. En is eigenlijk een heerlijke weg van vrijheid. En luister maar eens naar die ene ding. Dus er komt een ommekeer, een nieuwe gedachte. Kom op helemaal nieuwe gedachten. En ik laat dat andere achter mij. Maar hoe? Hoe zal ik het gaan doen? Hoe kan ik het doen als de mens niet eens bewust is van zijn eigen toestand? Hoe kan ik het doen als de mens zo, hoe hard hij ook probeert, hij kan het niet? Nou, lees met mij even Johannes hoofdstuk 12. Johannes hoofdstuk 12. En vers 31, zegt Jezus, nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. Ja, dus Jezus zegt, ik ga nu laten zien hoe ik de duivelse werk ga vernietigen en hem buiten werpen. En vers 32 zegt, en als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen naar mij toe trekken. Nou, wat bedoel hij daarmee? Eerst als men denkt, oh, je moet Jezus verhogen en dan ga je allen naast zich toe trekken. Maar dat is niet wat hij bedoelt. Want kijk, lees verder, kijk de volgende vers. En dit zeide hij om aan te duiden welke dood hij sterven zou. Dat is dood aan het? Aan het kruis. En hij zegt, als ik van de aarde verhoogd werd, zal ik alle tot mij trekken. Oké, nou heb ik even twee jonge mannen nodig. Die mij even met een voorbeeld helpen, alsjeblieft. Bart, hè? Bart en? Janko. Oké, laten we zeggen, Bart is, hij is Adam en dit is zijn zondige natuur. Ja? Goed. Nee, haak zo in. Even kijken, ja. Dit is zijn hart. Nou, als de duivel bij hem komt, gaat de duivel niet zeggen van, hey Janko, weet je wat, ik ben de duivel, volg mij even. Dat doet hij niet. Hij gaat kijken, waar houdt dit hart van? Ja? Oh, dit hart die vindt heel belangrijk hoe je eruit ziet. Je moet fijn en netjes eruit zien. Ja? Hij zegt, richt je leven die kant op. Dus die hart sleept hem die kant op. Ja? En dan zeggen, oh nee, ja, weer, het is ook heel belangrijk dat je heel veel geld verdient. Want dan denken mensen goed weer. Richt je leven die kant op. Ja, en dan zijn er nog natuurlijk de meiden. Hè? Er zijn die kant op. Oh, dat gaat al heel snel, zie je dat? Oké. Okay. Hij wordt hier goed in de gaten gehouden. Dat is zo even tussendoor, ja? Oké. Nou, dat is niet hij, hoor. Dat is hij, ja? Oké. Okay. Ja, ja. Oké, hè? Goed. Nou, wat hebben we net gelezen? Wat zegt Jezus? Jezus zegt, als ik van de aarde verhoogd ben. Zal je even mijn microfoon nog vasthouden? Goed. Jezus zegt, als ik van de aarde verhoogd ben, aan het kruis zal ik alle tot mij trekken. Nou, wil jullie zo achter mij gaan staan? Jij achteraan en jij in de midden. Zo, en doe wat ik doe. Oké. Op het moment dat Jezus aan het kruis ging, op dat moment zei, zal ik allen tot mij trekken. Op dat moment plaatste God de Vader alle mensen in Jezus. Ja? Nou, hoe doet hij dat? Wij leven pas 2000 jaar later. Nou, eigenlijk denk ik is het eenvoudiger dan we denken. Want wij komen allen uit Adam. Ja, dus we waren, jij was al in je ouders, hun zijn weer in hun grootouders en uiteindelijk bij Adam. Dus hij plaatste Adam en daarmee de gehele menselijke ras in Jezus aan het kruis. Wat gebeurde er met Jezus aan het kruis? Hij stierf. Dus wat gebeurt met hem, met die in hem zijn? Gebeurt er als Adam is langzaam om te sterven, hè? Zie je dat? Ja, oké. Hij sterft. En toen werd Jezus begraven. Nou, dat gaat goed. Dat gaat goed. Oké. En op de derde dag stond Jezus op uit de dood. Op uit de dood. En met hem Adam. Of Janko. Of jij. En ik. Ja? En het graf gebleven is die oude zondige natuur. Ja? Oké. Okay. Maar dat betekent dat nu heeft hij een nieuw hart. Het hart van een lam. Van de lam van God. Dus als de duivel nu komt en zegt, richt je leven, leef voor jezelf. Leef voor je vlees. Leef voor wat anderen denken. Dan zegt zijn hart, nee, de wil van mijn vader. Hij kan het nog. Hij kan nu zeggen, ja, maar ik doe het toch. Maar dat is nu tegen zijn natuur. Ja? Oké. Okay. Nou, zal we hem even daar laten zitten, dat we dit punt even goed doordringen in ons. Hè? Laten we van de... Ja? Ja? Oké. Okay. Nou, dus als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik alle tot mij trekken. Nou, ga even met mij mee naar Romeinen hoofdstuk 6. Romeinen hoofdstuk 6. Nou weet je, soms hebben wij als christenen dat iemand zegt, nou ik geloof in de Heere God. En als je dan iemand vraagt, soms ook van, ben je gered? Ja, dat durf ik niet te zeggen, want ik laat het maar over aan de genadige oordeel van God, weet je wel? En dat klinkt zo nederig. En toch zegt de Bijbel, geloof is zekerheid van wat ik niet kan zien. Dus eigenlijk zegt zo iemand, ja, ik geloof wel in Jezus, maar ik weet niet of dat wat hij gedaan heeft genoeg was. Oeps, ineens klinkt het niet meer zo gelovig. Je ziet, als ik tot geloof kom in Jezus, als ik wederom geboren ben, dan krijg ik een zekerheid in mijn hart, niet om wat ik gedaan, maar om wat hij gedaan heeft. Ja? En nou goed, dan komt nog een andere variant daarvan. Is dat als je zegt, ben je kind van God, hè? Ja, nee, ben ik zeker weten, ik ben een christen. En zo, nou, en hoe zit het met de zonde? Ja, je is en blijf maar een oude zondaar, weet je wel? Oh. De Bijbel zegt eigenlijk wat anders. De Bijbel spreekt over verlost zijn. Niet alleen vergeven zijn, maar verlost zijn. Ja? Nou, we spreken niet over zondeloosheid. Laat ik dat even vooraf duidelijk maken, maar we zal later zien hoe dat in elkaar past. Maar leven in het zonde is wat anders. En hiermee begint Paulus in hoofdstuk 6. En dan zegt hij, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Dus zal ik zeggen, ik ben nu een christen, nou blijf ik maar, ach, gelukkig heb ik de genade. Ik blijf maar leven erin. Ja, weet je wel? Want ach, je blijft maar een zondaar. Je ziet, het klinkt zo nederig. Maar eigenlijk zeg je, ja, weet je, ik geloof en zo, maar dat wat Jezus gedaan heeft voor mij, nou ja, dat was niet helemaal toereikend. Nou, dan klinkt het helemaal niet meer gelovig. En daarom vraagt Paulus dit vraag. Zal ik gewoon in zonde blijven voorleven? En dan vers 2 staat er, volstrekt niet. In Grieks neigenoito, verre zijnde, onmogelijk. Dat kan niet. Onmogelijk. Waarom niet? Paulus, hoe kun je zoiets zeggen? Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Dat is wat Paulus zegt. Nou gaan we even gauw weer mijn operatietafeltje hier inrichten. Janko, je bent aan de beurt, jongen. Oké. Misschien nog een stoel of ik weet niet of twee. Ja. Nou. Als Janko op mijn operatietafel gaat liggen. Ja. We gaan hem even een onder narcose plaatsen. Snijden zijn hart open. Haal die oude hart eruit. Weg ermee. En nu dus. Nu ligt hier iemand zonder een hart. Dat is wat Paulus zegt. Hij zegt, wij die de zonde, dat oude hart wat alleen voor zichzelf wil leven, alleen wil leven voor de dingen, de tijdelijke dingen, alleen wil leven voor de lusten van zijn vlees. Die is gestorven, die is weg. Dus hier ligt iemand zonder een hart. Nou komen hier, dus voor alle praktische doeleinden ligt hier een lijk. Ja? Hij ruikt nog net niet. Ja? Oké, maar goed. Nou kom ik bij hem langs en dan zeg ik, Janko, wat denken de mensen van jou, jong? Dat is heel belangrijk, mensenopinies. Je moet heel goed... Wat gaat zijn reactie zijn? Niks. Nou, Janko, hey, je moet rijk worden. Je gaat ervoor leven, overuren maken, jongen. Je ziet wel, dat lijkt mij bijna of er een beweging wil komen. Maar eigenlijk moet het niet kunnen, hoor wel. Hey, misschien sturen we een paar leuke meisjes langs. Janko, kui. Wat gaat zijn reactie zijn? Niks, want hij is dood. Oké, je mag weer gaan zitten. Zal hem gauw een nieuwe haat geven. Sorry. Hoe zullen wij die de zonde gestorven zijn nog daarin leven? De middag toen ik dit zag, toen ik in het dienst zat en er werd gepreekt over deze gedeelte, zag ik ineens die Eddie en mij, die wil rijk worden, die leven voor zichzelf, die is dood. Ik denk, hè? En ik besefte, zou ik daar die middag uitlopen en dezelfde leven gaan leven, dan geloof ik niet wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. En vanmorgen kan ik dezelfde aan jullie zeggen. Of als je dit boodschap bekijkt via dat ding. Als jij na deze uur gaat verder leven in dat oude mens, dan geloof je niet wat Jezus voor jou heeft gedaan. Dat is wat Paulus zegt. Nou, hoe is dat gebeurd? Hoe kan dat, Paulus? Vers 3. Of weet gij niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Nou, de woord, of doop, in de ene kerk is door besprenkeling, en de andere is het door onderdompeling, en de andere is het door 3 keer onderdompeling, van volwassenen, de andere is door 3 keer onderdompeling. Ik heb al alles gezien, ja? Maar hier is het geen van allen. In dit tekst is het geen van allen. De woord baptizo is, dopen is één wording met, je wordt ingedompeld. Nou, baptizo, dus als ik een witte doek zou hebben, en ik doop hem in een pot met rode verf, en ik haal hem dan op, dan is die helemaal rood. Hij is één geworden met dat verf. Ja? Nou staat hier. Hier staat dus, ik lees het weer. Of weet gij niet dat wij allen die met Christus Jezus één geworden zijn. In zijn dood. Of met zijn dood één geworden zijn. Eigenlijk zegt hij. Wij zijn één geworden met zijn dood. Zijn dood was mijn dood. Zijn dood was mijn dood. En hij begint met, of weet gij niet. Weet je, ik meen het was Derek Prince die in een van zijn boeken had gezegd, zeg van, dit is het belangrijkste feit, de grootste openbaring die christenen nodig hebben. Om te zien dat de dood van Christus hun dood was. Maar het is ook tegelijkertijd het feit waar het meeste onkunde op onder christenen over bestaat. Of weet gij niet. Weet jij dit vanmorgen? En hij spreekt over een weten. Of weet gij niet? Als ik jou mag vragen. Geloof jij dat Jezus Christus plus minus 2000 jaar geleden aan het kruis van Golgotha gestorven is? Geloof je dat? Ja? Oké. Meester. Je weet het zeker. Oké. Geloof jij met dezelfde zekerheid dat jij plus minus 2000 jaar geleden in Christus gestorven bent? Nou moet je voorzichtig zijn, want als je dat je hand opzet, dan wil ik zeggen, hoe zit het met zonde in je leven? Maar dit is wat Paulus wil dat we zien. Vers 4. Wij zijn met hem begraven door de doop, of de een worden met in de dood, opdat even als Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwe leven zouden wandelen. Zie jij dat God geeft geen verbeterde oude leven? Hij geeft een totaal nieuwe leven. En hoe vaak zitten wij nog vast aan onze oude leven? Hoe vaak heb jij het gevoel van, ik ben niet goed genoeg. Ach man, ik probeer het zo hard. Ik wil het zo graag. Ik wil zo graag een goede christen zijn. Ik ga nu een stille tijd houden. Ik ga nu mijn best doen. En ik heb nieuws voor jou. Je bent het niet. Je bent het niet. Ik heb het wel eens verteld. Bij ons vlak over de grens heb ik een loodgieter leren kennen. Een heel, heel lieve man. We zijn grote vrienden geworden. Door die jaren. Hij is 20 jaar ouder dan ik. Maar echt een geweldige man. En hij zei een keer. Maar hij zei, ach Eddie, ik ben toch niet zo slecht. Kijk eens wat ik doe. Ik doe mijn best. En ik doe. Help mensen hier. Ik help mensen. Hij heeft ons ook heel veel geholpen. Ik zeg, Jan Aiko. Ik wil zo graag aan jou zeggen dat je goed bent. Ik zeg, maar je bent het niet. De Bijbel zegt, dat is geen één. Die doet wat goed is. Niet één. Hij kijkt me aan. Hij zegt, maar dan ook jij niet. En toen zeg ik, weet je wat? Je hebt gelijk. Ik zeg, weet je wat de verschil is tussen mij en jou? Ik weet het. En daarom heb ik mijn heil gaan zoeken buiten mezelf. En jij probeert het nog steeds zelf. Zie, en dat moeten wij beseffen. Ware verlossing is een nieuwe leven. Niet een verbeterde oude, in welke vorm dan ook. Het maakt niet uit welke vorm wij proberen om deze leven gestalte te geven. Als het gebaseerd is op een verbeterde oude, is het gedoemd om onsuccesvol te zijn. Want daarmee zeg ik eigenlijk, ik kan het zonder het nieuwe leven in Christus. En daarom zegt hij in de volgende vers, in vers 5. Want als wij, hier komt de conditie bij, indien wij het met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij het ook zijn, gelijk zijn aan hem in zijn opstanding. Dus indien ik gelijk word aan hem in zijn dood, indien ik dat oude aan het kruis, ja Heer, dat is gestorven, ik geloof dat, dan ga automatisch in mij dat nieuwe groeien, zegt hij. Maar indien ik het oude dus niet afleg, indien ik in het oude blijf leven, ga ook niet in mij het nieuwe. Dus ik ben ongeduldig. He, dan ga ik naar die, oh Heer, alsjeblieft neem mijn ongeduld weg. Heer, ik wil vandaag leren geduldig te zijn. He, oh mijn vrouw, goedemorgen. Heb je weer kleren laten liggen? Ah, ja, ik heb wel eens gehoord dat het soms bij sommige huizen zo gaat hoor. Dus ik praat niet uit mijn eigen huis. Weet je wel? Jongen. Ik zei ook alleen maar goedemorgen, weet je wel? En die kinderen ongeduldig, die kinderen wil niet luisteren. En hier zegt, weet je nog? Ja, het om geduld. Oh ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ga je naar je baan en je wordt van iets verkeerd beschuldigd. Natuurlijk onderweg erheen, was al auto's die je afsnijden. En die verkeerslicht die net op rood ging, man, toen net toen je er was. Oh man, het gaat helemaal fout, man. En je wordt toch geduld hebben? Ja, oh ja. Weet je? En ik probeer, maar het komt niet. Weet je waar ik dan op lijk? Ik lijk op een appelboom die zegt, dit jaar ga ik peren voortbrengen. En dan, hier is de peer, man, helemaal aan deze tak moet je uitkomen. Hier is de peersolder, als dat moet eruit komen. Wat zou je denken als je bij zo'n appelboom gaat langs loopt? Je denkt, je appelboom, wat steunen en kreunen ze toch? Man, we gaan ze toch moeilijk door het leven? Dan gaan ze wel een peren voor, jongens. Dan weet toch iedereen dat het niet lukt? Indien gij één geworden zijn met zijn dood. Dat oude is dood. Of die oude succesvol was. Of die oude er mooi. Of die oude teleurgesteld. Of die oude gebonden was. Of die oude vies en vuil was. Hij is dood. In Christus gestorven. Er was niets wat God zegt van, oké, maar die stukje wil ik eigenlijk gebruiken. En soms denken we dat, oh, als God mij redt, dan heeft hij een goeie hoor. Ja. Soms denken we dat. Maar het is een geheel nieuwe. En alleen, maar hier zit ook, zie je plant, hij spreekt over samen gegroeid zijn. Dus hier komt het groeiproces in het hele gebeuren in. Hoe meer ik leer, als ik iets ontdek in mij, dat is van het oude. Zeg, dat hoort aan het kruis. Blijf in mij. Dan blijf ik in u. En dan zult gij veel vrucht dragen. Blijf in mij. Waar zijn we in hem? Aan het kruis. Dus daar moet het oude blijven. Maar weet je, het kan pas, als zo zijn hoofd in vers 6 zegt. Dit weten wij toch. Dat onze oude mens mede gekruisigd is. Opdat het lichaam der zonde teniet gedaan zou worden. En wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Kijk, vers 3 is die begonnen met. Of weet gij niet. En hier, vers 6, zegt hij. Dit weten wij toch. Dit is wat moet gebeuren in een christelijke leven. Wil jij gaan leven in de kracht van de verlossing? In de kracht van de opstanding van Christus? Dan moet jij dit weten. En jij weet het doordat je het woord van God hoort. En openbaring krijgt. En je ziet, ik ben dood. Ik ben gestorven. Nou, weet je wat ik heel interessant vind? Johannes 12 zegt. Als ik van de aarde verhoog ben, zal ik alle tot mij trekken. Alle. Betekent dit dat iedereen gered is? Nee. Maar het betekent wel dat de mogelijkheid bestaat voor iedereen. De Daar zal niemand zijn die ooit voor God kan staan en zegt van, ik had sowieso geen mogelijkheid. Niemand. Want die weg heeft Christus gemaakt. Ik zal alle tot mij trekken, zegt hij. Ja, ik vind dat een heel belangrijk punt. Maar hoe krijgen we er deel aan? Ik krijg er deel aan door van, als het woord komt, ik zie het, ik geloof het, ik ontvang, en ik ontvang het. Hij doet het. Ik ontvang het alleen. Ik neem het niet eerst aan. Het is niet eerst een actie van mij. Het is niet eerst iets dat ik eraan toevoeg. Ik hoef er niets aan toegevoegd. Het is het volbrachte werk van Christus. Hij heeft het gedaan. Hij zei, het is volbracht. Toen was ik nog niet eens geboren. Dus ik was te laat als ik nog iets aan wou toedoen. 2000 jaar te laat. Ja? Maar hij deed het. Maar als ik gaf geloof, zeg Heere. Heer, ik zie het. Ik zie daar aan het kruis. Weet je wat Paulus zegt? Ik vind het zo'n geweldige vers. 2 Korinthe 5, vers 14 en 15 zegt hij. Hij zegt, de liefde van Christus dringt ons. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn. Dus ik heb iets gezien. Dat één voor alle gestorven is. Dus hij ziet eens, Christus is gestorven voor de zonde van de hele wereld. Hij heeft betaald voor hun. En dan staat er, dus zijn zij alle gestorven. Dus iedereen, ze hoeven alleen maar dat te zien. Ze hoeven alleen maar vertrouwen Jezus in hun leven te krijgen als verlosser en zalig mag. En dan hebben ze een nieuwe leven. En toch, mensen zien het niet. De mens is blind, denkt dat hij het zelf kan. Vertrouwt op zijn eigen kennis, op zijn eigen kunnen, op zijn eigen goede werken. En zegt daarmee, die kruisdood, dat is dwaasheid, ik heb dan niks. Maar Paulus zegt, de liefde van Christus dringt mij, want ik heb dit gezien. Jongen, ik heb gezien dat jij gestorven bent. In Christus. Ja, maar, ik heb nog dit en ik... Even, jongen, de doden, die zeggen eigenlijk niet zoveel. Die gelooft. En dan komt er een nieuwe leven. Die gaat groeien. Is leven. Nieuwe leven. En wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Zie, het oude is voorbij. Nieuwe is gekomen. Hoeveel oude is al voorbij bij jou? Hoeveel nieuwe is gekomen? Hij opent onze ogen. En geeft ons een kans dat wij weer terugkomen in dat nieuwe relatie, in dat nieuwe karakter, weer naar de beeld en gelijkenis van God. En dan gaan we een nieuwheid des levens wandelen. Nou, om even af te sluiten voor vanmorgen dan, ik moet even een kopje hebben. Iemand, is dit een kopje, niet een bekertje, maar een kopje met een, ja. Wat was de drie problemen van de mens? De drie aspecten. De één was, hij leefde voor de lusten van zijn vlees. Ja? Nou, ga met mij naar Galaten hoofdstuk 5. Alsjeblieft. Kijk eens, bedankt. Galaten hoofdstuk 5. Staat er in vers 24. Wij hebben gisteravond gelezen. In vers 19 is duidelijk de werken van het vlees. Hè? Al die dingen die de mensen eigenlijk inleven. Maar dan staat er in vers 24. Wie Christus, van Christus Jezus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Dus al die dingen die naar ons op ons afkomen. Ik ga niet daartegen proberen vechten zelf. Ik ga naar het kruis. Ik zeg, Heere, dit hoort aan het kruis. Maar je moet het zo voorstellen. Stel je voor, dit is een paal, ja, en ik ben een vogel die aan de ketting zit aan deze paal. En ik loop mijn hele leven lang loop ik rond dit paal. Op een gegeven moment komt iemand en snijdt die ketting af. Bevrijdt mij. Wauw, wat gaat dit vogel waarschijnlijk doen? Hij gaat blijven lopen rond dit paal. Waarom? Hij is het zo gewend. Hij is het zo gewend. Maar moet het nog? Nee, want door wat Christus aan de kruis, wie Christus Jezus toe, we hebben het vlees met al zijn begeerden gekruisigd. Ja, dus ik hoef niet meer vast te zitten daaraan. Ik hoef niet meer dat nog over mij te laten heersen. Weet je wat wij dan vaak doen? Dan zien we, ik ben vrij, dank je Heere. En dan zoeken we een andere paal op, dan gaan we daar rondom lopen. Maar wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees gekruisigd met al zijn begeerden. Er is niets wat zijn macht over ons hoeft te houden. Mensen, ik krijg gewoon kippenvel hiervan als ik dan, weet je dat? Hoe geweldig het verlossingswerk van Christus is. Er is niets. Er is niets. De tweede, wat ik wil zeggen, de mens leeft voor zichzelf. Gaan we naar Galaten hoofdstuk 2 en vers 20. Ook een bekend vers van Paulus. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Oké, als mijn leven zo was als dit kopje. En dat is de zondige natuur, dat oortje eraan. Nou, mijn hele leven, de duivel haakt daarbij in, leef voor jezelf, weet je wel, en trek je tot uiteindelijk je leven, hoep, over de afgrond. Wat heeft Christus gedaan? Christus komt en hij heeft die zondige natuur, weet je nog, die zat bleef in het graf achter. Hij heeft die er afgesneden. Hij heeft die er uitgehaald. En nu is mijn leven, zeg maar, als het glas. Zonder dat oortje. Maar nu komt de duivel en doet zijn vinger erbij en zegt, kom maar mee. En dan loop ik nog steeds achter hem aan. Want ja, ik ben zo gewend, hè. En iedereen doet het toch. Het is toch heel belangrijk dat je voor jezelf moet zorgen. In Zuid-Afrika hebben ze zelf een spreekwoord gehad. Hè? Zorg jij voor jezelf, de duivel zorgt voor de rest. Maar goed, dus ik hoef dat niet. Maar begrijp jij nu waarom er staat dat als de overheden en de machten van deze wereld geweten hadden wat aan het kruis gebeurde, zou ze de Heer der Heerlijkheid niet hebben gekruisigd. Want de duivel heeft doordat hij Jezus doodde en wij in Jezus, heeft hij die zondige natuur waar hij de macht over had, heeft hij gedood. Dus zoals een generaal die iets doet met al zijn manschappen, wat hij niet beseft wat hij doet. En komt bij zijn hele bataljon of zijn hele, en ze zijn allemaal dood. Heeft er niks meer aan. De Zoon des Mensen is gekomen om de werk van de duivel te vernietigen. Dus nu kan hij alleen nog macht krijgen door leugens. Daarom zou hij de Heer der Heerlijkheid niet hebben gekruisigd. Maar hij wist het niet. Hij wist het niet. En dus dit geheimnis die eeuwenlang verborgen is geweest. Christus in ons. Hij kwam, nam ons op zich. En wij staan op met hem nu. In eeuwig leven, voor eeuwigheid. Wat een geweldige verlossing. Galaten 6. Galaten 6 vers 14. Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus. Door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. In de tuin van Eden waren er heel veel bomen. Het was een geweldig, mooi, prachtige plaats om te leven. Mooier kon je op deze aarde niet voorstellen. Daar ben ik van overtuigd. Maar God zei, hij zegt, er is één boom. De boom van kennis van goed en kwaad. Hij zegt, daar moet je niet van eten. Want dan anders zul je sterven. Dat zal de gevolg zijn. Nou, dat betekent dus, als Adam en Eva ja zei aan die boom, zei ze metterdaad, zei ze nee aan al het andere dat in de tuin was. En ze moest eruit. Ja? Nu leven wij in een wereld vol van de boom van kennis van goed en kwaad. Dat hebben we gezien. Alles, hè, wat ze, eigenlijk dezelfde verlokkingen die ze hebben wij in de wereld rondom ons. Maar in deze wereld heeft God weer een boom opgericht. De boom van Golgotha. De boom van het leven. En nu zeg hij, als jij voor deze boom kiest, als jij hiervoor wil gaan leven, dan moet jij nee zeggen aan alle andere bomen in de wereld. Dan hebben die geen plaats meer om te gaan groeien in jouw hart. En dat heeft consequenties. Dat heeft uitwerking. Hij zegt, Paulus zegt, ik ben de wereld gekruist en de wereld mij. Dus het snijdt naar twee kanten. Het is niet alleen dat ik zeg, ik hoef niet, maar de wereld ook, die weten niet met mij om te gaan. Ze weten niet mee om te gaan, want je wil niet meer wat wij willen. Je jaagt niet na wat voor jou is niet belangrijk, wat voor ons belangrijk is. Dit moet niet leiden tot een kluizenaarsbestaan. Hè, dat is niet, maar dit is mijn hartsmotivering. Jezus was in de wereld, maar niet van de wereld. Hij was een vriend van zondaren. Hij kwam bij ons heel gewoon. Zegt dat lied, hè, de zoon van God als mensenzoon. Ja, dus daar gaat het even niet om. Het gaat om waar mijn hart voor leeft. Wat voor vruchten groeien er in mijn leven? Ik de wereld Christus. Kan je zien dat het kruis van Christus is het volledige antwoord op wat de mens nodig had? Een verlossing van leven voor zijn vlees. Verlossing van leven voor het tijdelijke. Door te gaan leven voor het eeuwige. De eeuwige te ontvangen van God. Te gaan leven voor je geest. Dat je geest verzadigd wordt en niet je vlees. Te gaan leven voor God en niet voor jezelf. En weet je, dan ga je ontdekken de diepte van God. De heerlijke rijkdommen in hem. Totale antwoord op de zonde van de mens, de zondeval. En begrijp je waarom? Alleen door Jezus. Waarom alleen Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Want alleen hij is gestorven. Voor ons. Alleen hij heeft de mens op zich genomen. Hij, zegt de Bijbel, is tot zonde geworden. Hij heeft onze zonde op zich genomen. Aan het kruis. Hij stierf om onze zonde. Niet Mohammed, niet Boeddha, niet Confucius, niet wie dan ook. Alleen Jezus. En daarom is er geen andere naam waardoor de mens gered kan worden. Alleen hij stierf en nam ons mee in de graf. Hij stierf om onze ongerechtigheid. Maar hij stond op uit de dood om zijn gerechtigheid. En zijn zonder vlek of rimpel, zijn zonder zonde zijn. En wij met hem. Als je ooit spreekt over the great escape, dan is dit wel een grote. Er is niets groter. Een eeuwigheid zal wij hem loven, weet je dit? Een eeuwigheid zal je niet begrijpen. Heren, waarom was u bereid om dat te doen voor mij toen ik nog niets met u wou te maken hebben? Heren, ik dank u. Het lam dat geslacht is voor eeuwig. Van eeuwigheid her. Hem zij toe alle eer, alle glorie. Hij weet, ik heb het niet verdiend. Ik heb het niet verdiend. Maar wauw, wat een verlossing. Wat een verlossing. En wat een rijkdom in dat nieuwe mens in Christus. Ik zou zo van jou willen weten, heb je het gezien? Heb je het gezien? Heb je werkelijk gezien dat dat oude Alet, dat oude Johan, dat oude Suzanne, dat oude Hendrik, dat oude Bart, dat oude wie dan ook, is gestorven. Jij moet hem niet nog doden, hij is dood. Geloof je het? Zet je vertrouwen in het werk dat hij heeft gedaan. Ik denk het is zo belangrijk om God te bidden. Heere, geef mij een duidelijke openbaring hierover. Watchman Nee vertelt dat in zijn boekje Normaal Christelijk Leven. Vertelt hoe hij dat zag. Ik kan mij zo mee identificeren. Ik had een soortgelijke ervaring. Maar hij zegt hoe hij dat zag. Hij zag het. Hij zei, ik ben gestorven met Christus. Hij naar buiten rende. Hij zoekte de eerste persoon die hij kende. Hij zegt, hey, ik ben dood. Ik ben dood. Mensen, er is nieuwe leven voor jou en Christus, weet je? En weet je, die stemmen die aan jou hebben gezegd, je ouders, je voorouders, familie, leraars, die zeggen van, je bent niet goed genoeg, je kan ook niks. Weet je, ze sterven, ze worden verstomd bij het graf. Want die oude, als hij opstaat, is die oude weer terug voor komen, hij wil daar naar luisteren. Maar de nieuwe mens zegt, mijn oor is gericht op een heel andere stem. Daar hoor ik van, ik ben geliefd, ik ben gewild, ik ben gepland, ben geen ongelukje. Ja, toen ik geboren werd, heb Gabriel de engel gezegd, oh, waar kom hij vandaan? Ik zeg, nee, met die heeft God plannen. Met haar heeft God wat groots voor. Met haar heeft God een eeuwige bedoeling. Ik wil niet dat ze verloren gaat. God heeft geen vreugde in de dood van een goddeloze. Maar wil dat alle gered wordt. Niemand gaat ooit voor God kan staan en hem de schuld geven. Niemand. Door Jezus Christus is er redding. Hoeveel van het oude laten wij nog toe om te leven? Laten we samen bidden. O, welk een wondere verlossing vind ik mijn heiland en Heer. Heer Jezus, hierin is uw liefde, Heer, dat u ons heeft lief gehad toen wij nog zondaren waren. Hierin heeft u uw liefde bewezen. Heer, waar wij zo machteloos voelen, zo hard wil proberen om uw gunst te winnen. Is het zo belangrijk, Heer, dat we zien dat er, dat uw wraak, uw haat, u wou uw gramschap uitstorten over dat zonde, dat vernietigende, verschrikkelijke gevolgen van de zonde en over ons allen die verschuldenaars waren, Heer. Maar aan de andere kant zeg je, ik heb de mens lief, ik wil ze hem redden en plaatste u ons in Jezus. En u liet de straf die wij verdienen op hem komen. Die ik verdiend had, Heere. Ik wil leven, Heere. Klem mij daarom aan Golgotha's kruis. Tot de Heer komt en met hem het loon. Ik loof u, Heere, voor het kruis. Ik loof u, voor Heere Jezus, voor uw gehoorzaamheid. Voor u die hebt gezegd, niet mijn wil, maar de wil van mijn Vader. En laat u ons voor ogen had, Heere. Heere, help ons. Help ons de oog van ons hart, dat het open is, dat we dit helder mag zien. En dat onze leven nooit, ooit weer dezelfde gaat zijn. Dat bid ik in uw heilige naam. Amen.